Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij heer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch opdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, en daarom haat u de wereld. Bedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En die zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. En die zij mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen, aan mijn naams wil, opdat zij hem niet kennen, die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was, en dat hij gesproken had, en ze hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwensel voor een zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, ze hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien, en beiden, mij en mijn vader, gehaat. Maar dit geschiet, opdat het woord vervuld wordt, dat in hun wet geschreven is, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van den Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest.
Vandaag, gemeente, en dat is natuurlijk heel duidelijk, daarbij zeg ik helemaal niks nieuws natuurlijk, is het avondmaal bediend in het midden van de gemeente. En ik kan me zo voorstellen dat er jongens en meisjes vanmiddag in de kerk zijn die bij zichzelf gedacht hebben, vanmorgen, maar ook vanmiddag weer, zoals net het avondmaal werd gehouden. Wat doen ze daar eigenlijk? En waarom is dat nou nodig? Waarom doen we dat nou in de kerk? Nou, mag ik dat even voor jullie nog even duidelijk maken vanmiddag. Jullie zagen net dat het brood werd uitgereikt en dat er wijn werd gegeven. En dat brood, dat eet je. En die wijn, dat drink je. Nou, je hebt vanmiddag natuurlijk ook wel gegeten en gedronken. En waarom doe je dat? Nou ja, misschien omdat je het lekker vindt. Maar je moet ook eten en drinken om nieuwe kracht te krijgen. Je lichaam heeft bouwstoffen nodig. Anders kan je lichaam niet functioneren. Nou, je zou kunnen zeggen dat het heilig avondmaal een geestelijke maaltijd is. Want dat brood eten en die wijn drinken, ja, daar gaat het niet alleen maar om dat dat in je lichaam komt, maar de Heilige Geest die wil dat gebruiken bij allen die avondmaal vieren, opdat ze sterker worden in het geloof. Want alle gelovigen zijn zo zwak in zichzelf. Zij kunnen in eigen kracht niet volharden. En dat wist de Heere Jezus heel goed toen hij naar de hemel ging en zijn discipelen daarachter liet op aarde. Daarom heeft hij het avondmaal ingesteld, vlak voor zijn lijden en sterven. En heeft hij ook deze woorden van vanmiddag gesproken, waar we samen naar gaan luisteren. Want dat moeten we elke keer maar weer bedenken. Het zijn woorden die Jezus sprak nadat hij net het avondmaal heeft ingesteld. En het oog heeft gehad op de tijd dat hij naar de hemel gaat en hij niet meer lichamelijk bij zijn discipelen is. Dus zul je onthouden, een gelovige heeft geestelijk eten en drinken nodig. En dat eten en drinken, dat is niet het brood en de wijn op zichzelf, maar de Heilige Geest, die laat je door brood en wijn zien op de Heere Jezus. En dan word je op een geestelijke manier gevoed door de Heere Jezus Christus, door wie Hij is en wie Hij voor je wil zijn. Daarom houden we avondmaal in de kerk, omdat we iemand nodig hebben die ons bijstaat. We kunnen niet zonder. En de Heere Jezus laat dat vanmiddag ook zien in onze tekst, als Hij de Heilige Geest belooft bij zijn afscheid. Maar wanneer die zal gekomen zijn, de Trooster, De geest der waarheid, die zal van mij getuigen. En we zullen zien vanmiddag dat die Heilige Geest juist door de Heere Jezus is gegeven om te troosten, te leiden, te ondersteunen, kracht te geven. Ook in het leven van elke dag, ook na een avondmaalzondag. Thema voor de prediking van vanmiddag is: Jezus belooft de Heilige Geest bij zijn afscheid. En hij doet dat in de eerste plaats tegenover de haat van de wereld. En dan kijken we even naar de achtergrond van de tekst. Wat er aan vooraf gaat en waar de Heere Jezus heel nadrukkelijk naar verwijst als hij onze tekst uitspreekt. En in de tweede plaats belooft hij de Heilige Geest als de trooster. En dan gebruik ik even een moeilijk woord, parakleet in het Grieks. Als de trooster, de parakleet voor zijn discipelen. En ik zal dat straks wel even uitleggen. Dus Jezus belooft de Heilige Geest bij zijn afscheid tegenover de haat van de wereld als de trooster, de parakleet voor zijn discipelen. Dus opnieuw vanmiddag gemeente woorden van de Heere Jezus die hij vlak voor zijn afscheid gesproken heeft. Onderdeel van die toespraken, je zou kunnen zeggen nabetrachtingstoespraken op het avondmaal dat de Heere Jezus zojuist heeft ingesteld. En ik denk dat we vanmiddag ons wel even moeten realiseren dat deze woorden die de Heere Jezus toen gesproken heeft op dat moment voor de discipelen eigenlijk amper zijn doorgedrongen tot hun hart. En dat ze ook helemaal niet hebben beseft wat de Heere Jezus daar allemaal gezegd heeft. Menselijk gesproken zou je zeggen, het is op dat moment het ene oor ingegaan en het andere oor weer uit. Want ze beseften nog niet eens dat de Heere Jezus moest lijden en sterven en weer uit de doden opstaan. En dat geldt ook van Johannes, de evangelist, de schrijver van dit evangelie. Maar hier zie je tegelijk al het wonderlijke gemeente, dat na de opstanding van de Heere Jezus, dat hij aan het werk is gegaan om de discipelen te onderwijzen, opdat ze de schriften verstonden. Hij opende hun verstand. En ze gingen de schriften verstaan. En ze gingen de woorden verstaan van de Heer Jezus, die ze eerst helemaal niet hadden begrepen. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Johannes 13, wat ik nu doe, dat begrijpen jullie nu niet. Maar je zult het straks na deze verstaan. En dat geldt ook van de woorden van de tekst van vanmiddag, gemeente. De Heilige Geest heeft ze, de discipelen, indachtig gemaakt. Hij heeft die woorden van de Heere Jezus daar bij die avondmaalstafel weer opnieuw in hun verstand, in hun gedachten gegeven, zodat ze gingen verstaan wat de Heere Jezus heeft gezegd. En Johannes die heeft het later opgeschreven in zijn evangelie. En we weten dat Johannes de oudste is van de evangelisten, dat wil zeggen hij is oud geworden, terwijl de anderen er al niet meer waren. Hij was bekend met de andere drie evangeliën en hij heeft op zijn eigen bijzondere manier het vierde evangelie geschreven met al deze toespraken die de Heer Jezus gehouden heeft na de inzetting van het heilig avondmaal. En dat zijn woorden, gemeente, die later grote betekenis hebben gekregen in die jonge christelijke gemeente die door Pinksteren gevormd is en vanuit Jeruzalem over deze wereld is gegaan. En het zijn woorden die wij vandaag mogen lezen, die vol zijn van vermaning, vertroosting en onderwijs, bemoediging en opwekking. Want de Heere Jezus die laat hier zien, ook in de tekst van vanmiddag, gemeente, welke tijd er aanbreekt als hij straks niet meer in hun midden is. We hebben gezien dat die blijvende gemeenschap met de Heere Jezus er is. Hij is de wijnstok en wij de rank. Blijft in mij en ik in u, zo zult u veel vrucht dragen. Met andere woorden, als de Heere Jezus straks niet meer in hun midden is, maar hij vanuit de hemel zijn kerk regeert, dan is hij nog die ware wijnstok. En dan is er die blijvende verbinding door de Heilige Geest. Die liefde van de Heere Jezus, die is blijvend. We zagen het vanmorgen. En dat is een groot wonder. En daar mogen we op steunen. En daar mogen we het van verwachten. Het is die eeuwige, onveranderlijke, heilige liefde. En we zagen vanmorgen, gemeente, in alles wat de Heere Jezus zei, dat de liefde daarin centraal staat. En dan die goddelijke liefde vooral, die zijn uitwerking ook vindt. De harten van de discipelen in de liefde tot hem en in de liefde tot elkaar. Maar ik weet niet of het u opgevallen is dat vanaf vers 18 er eigenlijk wel een hele grote tegenstelling is met dat woord liefde. Vanaf vers 18, gemeente, gaat het over haat. Over de haat van de wereld. Naast de liefde van Christus zal ook de haat van de wereld een grote rol spelen. En de Heere Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. En hij zegt, ze hebben mij gehaat. En ze zullen ook u haat. En ze hebben mij eerder dan u gehaat. Met andere woorden. De Heere Jezus heeft tijdens zijn leven hier op aarde de haat ondervonden. Nou, ik denk dat de jongens en meisjes vanmiddag in de kerk ook wel voorbeelden kunnen geven dat de Heere Jezus zeker niet geliefd was bij het hele volk van Israël, bij zijn eigen volk. Op een gegeven ogenblik hebben ze hem in Nazareth uit de synagoge geworpen. En op een andere manier waren de godsdienstige fariseeën bezig om een plan te smeden om de Heere Jezus te doden. Hij werd gehaat van alle kanten. Toen hij nog maar net op aarde was, nog maar net geboren, was er een koning Herodes die hem wilde doden. En dat zijn maar geen toevallige incidenten geweest in het leven van de Heere Jezus, gemeente, dat mensen hem niet mochten en dat mensen hem haten, want dat woord gebruikt de Heere Jezus hier zelf. Maar als we vanmiddag, gemeente, dat woord haat horen hier in dit gedeelte, dan moeten we terug naar het begin van de Bijbel, waarin de Heere zelf zegt, toen Adam en Eva door de duivel tot zonde verleid zijn, dan zegt de Heere tegen de duivel, die slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En dat zal u de kop vermorsen. En u zult het de hiel, de versenen vermorsen. Hier zie je de oorzaak van die haat, gemeente. God heeft zelf vijandschap gezet tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En je ziet het in heel het Oude Testament als een rode draad lopen. En het begint al in het eerste gezin, gemeente, dat er in de Bijbel te vinden is. Wanneer Adam en Eva twee jongens hebben gekregen, dat de ene jonge Kaïn de andere Abel doodslaat. En je ziet het, en ik stip maar even een paar dingen aan, gemeente. Je ziet Farao, die koning van Egypte, die het volk van Israël zo onder de slavernij wil houden, dat hij dat volk niet wil laten gaan en onder zijn macht wil houden, uit haat tegen de God van Israël. En het is een Goliath die een David wilde doden. En het is een stad Babel die Jeruzalem wil vernietigen en verderven van de aardbodem. En het is een Haman die het volk van de Joden wil uitroeien. De Heere Jezus het vanmiddag heeft over de haat van de wereldgemeente, dan is dat de haat tegenover het werk van God in deze wereld. De Heere die zelf de aanval heeft ingezet op het rijk van de boze, omdat hij geen lust heeft in de dood van zondaren die de duivel zijn toegevallen. Maar hij is bezig om zijn werk te doen, om zondaren zalig te maken. En uit dat volk dat hij uitverkoren heeft, uit Abraham, zijn eigen zoon geboren te laten worden. In het laatste Bijbelboek Openbaring, dat ook door deze Johannes geschreven is, gemeente, toen hij op de dag des Heren op Patmos was en een gezicht kreeg te zien van wat er allemaal zou gaan gebeuren, toen zag hij die oude slangjongens en meisjes uit het paradijs weer als een grote draak, de duivel die bezig is om nog altijd dat zaad van de vrouw te vervolgen. Het is de tijd naar de hemelvaart, gemeente, dat is de tijd van de strijd. Dat is de tijd van de haat van de wereld. En de Heere Jezus heeft het hier in deze opperzaal ook aan de lijve ondervonden, toen één uit zijn eigen discipelen hem verraden zou. Maar de Heere Jezus weet ook, gemeente. En dat is het machtige dat je dat elke keer weer leest in het Johannes-evangelie met name. Dat daar wordt gezegd, de uren van de Heere Jezus was nog niet gekomen dat ze hem konden doden. Want God heeft zelf in zijn eeuwig raadsplan het sterven van de Heere Jezus Christus opgenomen om de macht van die oude slang voor eeuwig en voor goed te vernietigen. Al zijn de machten van de duisternis bezig en richten ze zich op de Heere Jezus Christus. Hij is de overwinnaar. En wanneer hij opstaat uit de doden en naar de hemel gaat op de hemelvaartsdag, dan zit hij daar aan de rechterhand van de Vader. En heeft hij met recht mogen zeggen, vlak voor zijn afscheid, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, maar zijn discipelen zijn ook op aarde. En inderdaad, die hebben te maken met de haat van de wereld. Want de Heere Jezus zegt, het kan niet anders. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Jullie zijn aan mij verbonden. En jullie zijn zo aan mij verbonden, dat als ze mij hebben gehaat, dan zullen ze jullie dat ook doen. Een dienstknecht is immers niet meerder dan zijn Heer. Al deze dingen zullen zij u doen, om mijn naams wil. Nou, we lezen dat aan het begin. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En dat woordje indien wat hier staat, dat betekent niet van, nou ja, het kan eens een keer gebeuren dat de wereld je haat, maar ja, het kan ook gebeuren dat dat helemaal niet zo is. Nee, dat woordje indien, dat wil eigenlijk zeggen, daar toch de wereld u zal haten. Met andere woorden. Het is geen uitzondering, die haat van de wereld. En dat heeft Johannes ook op Patmos gezien, want ik zei het net al, gemeente. Die slang uit Genesis 3, die is uitgegroeid tot die grote rode draak, die naar de hemelvaart van de Heere Jezus Christus de strijd aangaat met Michael en zijn engelen in de hemel. En die verliest hij. En hij wordt dan op de aarde geworpen. De duivel en zijn engelen. Die grote rode draak. Die oude slang. Hij heeft het verloren. Maar omdat hij verloren heeft in de hemel, zet hij zijn strijd op de aarde voort. En ik kan het maar even aanstippen, gemeente, wat Johannes dan ziet op Patmos. Dan ziet hij dat die grote rode draak de vrouw vervolgt. En dat is het beeld van de gemeente van de Heere Jezus op aarde. En dat hij alles op alles zet. Om die vrouw te beschadigen. Om de gemeente van Christus grote schade toe te brengen. In die tijd leven we, gemeente. Laten we dat niet vergeten op deze zondag tussen hemelvaart en Pinkst. We leven in de bedeling dat de haat van de wereld zich richt tegen allen die van Christus zijn. Dat is de grote lijn in de geschiedenis van deze wereld. En dat is de grote lijn naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De haat van de wereld. En wat is die haat dan? Ja, inderdaad, dan kun je denken aan vervolgingen van Christen. U leest misschien ook wel dat krantje van Open Doors of van Stichting de Ondergrondse Kerk of van HVC. Hulp aan verdrukte christen. En je komt er elke keer weer van onder de indruk op welke manier de duivel bezig is om de kerk van de Heere Jezus Christus schade toe te brengen, christenen te vervolgen. Maar dat door de kracht van de Heilige Geest zulke christenen ook elke keer weer staande zullen blijven. Inderdaad, gemeente. Op die manier is de haat van de wereld wel heel zichtbaar. Als je ziet dat christenen in gevangenissen geworpen worden, voor rechtbanken moeten verschijnen, op de vlucht zijn voor een geheime politie, gemarteld worden. En dat heeft de Heere Jezus ook zeker allemaal op het oog. Want hij zegt het ook in het begin van het volgende hoofdstuk, gemeente. En daar waarschuwt hij de discipelen ook al gelijk. Jullie krijgen het straks niet rustig als ik er niet meer ben. En als jullie straks het evangelie zullen verkondigen, jullie zullen straks uit de synagoge geworpen worden. Moet je even nadenken, gemeente, dat dat de haat van de wereld is. Dus er is ook een godsdienstige wereld. Er is ook een wereld die godsdienstig is, maar die ten diepste niets moet hebben van de Heer Jezus als de enige en de volkomen zaligmaker. En Petrus en Johannes, die hebben dat in Jeruzalem ondervonden, toen ze al kort na de Pinksterdag in de gevangenis terechtkwamen. En wat dacht u van de vervolging van Stefanus? En wat dacht u van de vervolging die uitbrak daar in Jeruzalem, zodat de christenen verstrooid werden naar alle kanten? Je ziet dat in die eerste christelijke gemeente, dat die vervolgingen uitbreken. Maar dat is niet de enige tactiek, gemeente, want we moeten ons goed realiseren dat achter die haat van de wereld dus die grote rode draak zit, die oude slang die van de beginnen de mensenmoorder is en de leugenaar. Wat doet hij ook in die eerste christelijke gemeente? Daar is hij ook op een andere manier bezig, gemeente, om zijn haat tegen de Heere Jezus Christus zichtbaar te maken. Daar is hij bezig om een Ananias en een Safira te verleiden. Met hun ambitie om ook in de gemeente gezien en geëerd te worden. Zodat de mensen naar hen zullen kijken in plaats van naar de Heere Jezus Christus. En die duivel is bezig, gemeente, om onenigheid en tweedracht en verdeeldheid te zaaien. Met andere woorden, de duivel is op allerlei mogelijke manieren bezig. En die haat van de wereld kan zich op een hele brute manier zich manifesteren. Zodat je zegt, inderdaad, daar worden christenen gemarteld en in gevangenissen geworpen. Maar die haat van de wereld, gemeente, die kan zich ook op zo voor het oog een hele vriendelijke manier zich openbaren. Maar waarin uiteindelijk toch duidelijk wordt dat ze helemaal niets moeten hebben van de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat is ook een samenleving waarin wij vandaag staan, gemeente. Is het te sterk gezegd? Dat als je van de Heere Jezus bent en de liefde van de Heere Jezus kent, zoals dat in dat eerste gedeelte van Johannes 15 zo prachtig verwoord is, zoals we dat zagen vanmorgen. Dat als je die liefde kent, dat je op de een of andere manier toch altijd iets te maken krijgt met de haat van de wereld. Mensen die de Heere Jezus niet kennen. Die ook wel vriendelijk kunnen zijn en vriendelijk kunnen blijven. Maar waarvan je uiteindelijk gaat aanvoelen. Ze moeten de Heere Jezus Christus niet. En ze willen niets van hem weten. Ook al blijven ze netjes en ook al blijven ze vriendelijk tegen je. Dat is ook de haat van de wereld, gemeente. Laten we dat bedenken op deze avondmaalzondag. We hebben aan de tafel gezeten van een gekruisigde zaligmaker die de haat van de wereld, ook van de godsdienstige wereld, verdragen heeft. En als wij aan zijn tafel hebben gezeten en in zijn voetstappen gaan, dan zullen we ook het kruis achter hem aandragen. En in deze wereld niet op de sympathie hoeven te rekenen van de wereld. Een christengemeente, die heeft een geestelijke strijd te voeren. Kijk, Nederland staat niet op die lijst van open doors met al die landen waar erger vervolgingen zijn. Maar probeert de duivel het juist niet op die andere manieren, gemeente, om zijn haat tegen de Heere Jezus en zijn haat tegen de kerk van de Heere Jezus Christus te openbaren. Net als bij Ananias en Safira. Dat hij bezig is in de gemeente om harten te richten op eer en roem. Mensen te richten op hun eigen ik. Die daarom ten diepste niets van de Heere Jezus moeten weten, omdat ze het zo goed met zichzelf hebben getroffen en er niet van weten wat het is dat je eigen ik gekruisigd is als je de Heere Jezus hebt. De duivel die bezig is om je te verleiden tot verborgen zonden en tot een dubbel leven, waardoor je misschien aan de buitenkant misschien nog wel een christen lijkt te zijn, een soort godsdienstige wereldgemeente, een wereld in de kerk, maar ondertussen leef je je eigen leven voor en zonder God. En misschien merk je het zelfs wel op een avondmaalszondag. Dat als je aan de tafel van de Heere Jezus hebt gezeten, dat de duivel er al snel bij is. Om je weer in zonde te laten vallen. Terwijl het je hartelijke voornemen is om de gebogen van de Heere Jezus te bewaren en te doen. Maar morgen dan is er weer iemand die iets tegen je zegt. En voordat je het weet, reageer je weer op een verkeerde en op een zondige manier. En lijkt de duivel het weer gewonnen te hebben in je leven. De duivel kan het niet hebben, gemeente, dat we gelijkvormig worden aan de Heere Jezus Christus. Nee, hij heeft geen hekel aan mensen van de wereld in de kerk, die rustig leven naar het goeddunken van hun eigen boos hart en hun eigen ik centraal stellen. Je mag van de duivel best in de kerk zitten, als je maar leeft met de wereld en denkt als de wereld. En van de Heere Jezus niet al te veel moet hebben. En zeker niet tot overgave komt aan hem om hem persoonlijk te volgen, dan laat hij je misschien ook nog wel met rust in de kerk. Maar als je nou van de Heere Jezus bent, dan zegt de Heere Jezus vanmiddag: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. En je komt dat tegen, gemeente. Want het denken van de Heere Jezus en het denken van de wereld, dat staat haaks diametraal tegenover elkaar. En als je van de Heere Jezus bent, gemeente, dan stuit je er elke keer toch ook weer op dat de wereld anders denkt. Ook de godsdienstige wereld in de kerk misschien wel. Als je Jezus wilt volgen, dan zeg je: ik wil zijn geboden bewaren. En is niet één van de tactieken van de duivel vandaag om te zeggen: nou ja, die geboden van de Heere Jezus bewaren. Een christen, dat is toch iemand die vrij is van de wet. En dat is toch iemand die uiteindelijk door de Heilige Geest zelf al wat kan bepalen wat goed en wat kwaad is en wat hij wel en niet kan doen. Zo strikt is het niet. We zijn immers mensen van de nieuwe testamentische bedeling. En zo wordt er een beeld geschapen alsof een christen zich niet meer aan die woorden van de Heere Jezus, die opgeschreven zijn onder de leiding van de Heilige Geest in het woord, dat een christen die geboden bewaart en die in praktijk brengt. De haat van de wereld, gemeente. Misschien zegt er vanmiddag wel iemand: ja, maar ik merk daar zo weinig van. Dat kan. Dan zou ik allereerst willen zeggen, gemeente, misschien komt het nog. En ik zou dan maar extra waakzaam zijn. Als je een christen bent, dan krijg je te maken met die strijd tegen de duivel, de wereld. Maar het kan ook zijn, en dat kan ik natuurlijk voor u en jou niet bepalen, maar dat is misschien wel zaak om je dat af te vragen. Als je nooit geen last hebt van de wereld, van het denken van de wereld, dat zich tegen je eigen denken als christen ingaat, moet je dan niet afvragen of je misschien toch nog van de wereld bent? Ook al zit je in de kerk. Al die fariseeën in de tijd van de Heere Jezus. En ik neem maar even Paulus voor zijn bekering, gemeente. Die was er toch fanatiek aan toe als het ging om zijn eigen godsdienst. Maar hij moest van de Heere Jezus niets hebben. Kijk, en dat zul je dan misschien in de kerk niet zeggen, dat je van de Heere Jezus niets moet hebben. Maar ga het eens eerlijk even na. Deze gekruisigde Heere Jezus, die vraagt dat wij als een arme zondaar aan zijn voeten komen met lege en schuldige handen, zodat er niets van ons is wat kan bijdragen aan onze zaligheid. En is dat misschien toch niet onze ergernis? Dat we door de Heilige Geest er niet aan ontdekt willen worden. Dat we alleen maar kunnen leven van genade en van die eenzijdige verkiezende liefde van de drie-enige God. Stel die vragen maar vanmiddag gemeen. Niet om zomaar even wat te zeggen of mensen aan het twijfelen te brengen vanmiddag, maar wel om vanmiddag uit liefde tot uw eeuwig behoud u voor te houden. Als u zegt, ik heb nou helemaal nooit geen last van de wereld en van het denken van de wereld. Dat botst. Nou gemeente, als je denkt zoals de Heer Jezus denkt, dan gaat dat wel eens botsen. En misschien wel in je eigen familiekring en in je eigen vriendenkring toe, waarvan je op een gegeven ook gaat merken. Ze denken net als de wereld. En dan is dat woord haat misschien een woord wat je niet 1, 2, 3 gebruikt. Maar gemeente, het gaat erom dat de wereld anders denkt en niet wil accepteren wat de Heer Jezus in zijn woord zegt. In die tijd leven we, gemeente. In die samenleving staan we toch op. Kijk, als je helemaal geen moeite hebt om met de wereld door één deur te kunnen, in allerlei opzichten, hoe de wereld denkt en hoe de wereld leeft, dan is het toch een gepaste vraag om jezelf te stellen. Ben ik dan niet meer gelijkvormig aan de wereld dan gelijkvormig aan de Heer Jezus? Want als je gelijkvormig wordt aan de Heer Jezus, dan roept dat verzet op. Dat kan niet anders. En hoe kun je dan blijven staan? Hoe kun je dan blijven staan in zo'n weer? Misschien heb je die vraag ook wel eens gesteld. Hè? Als je dat nou leest in Open Doors of bij SDOK of dat blaadje van HVC van die christenen die zo bedrukt worden. En dat je je bij jezelf afvraagt, stel je nou eens voor, hè, dat ik daar voor de rechter zou staan en ik zou voor de keuze staan om Jezus te verloochenen en de vrijheid weer te krijgen. Of Jezus te belijden en dan de dood in te gaan. Wat zou ik doen? Als je naar jezelf kijkt, dan zou je zeggen misschien, ik hoop dat ik nooit voor die keuze kom te staan, want in eigen kracht zou ik dat nooit kunnen. Inderdaad, gemeente, in eigen kracht kan dat ook niet. Dat konden deze discipelen ook niet. En dat weet de Heere Jezus maar al te goed. En daarom lezen we, gemeente, juist in onze tekst dat andere, dat machtige, dat juist de Heilige Geest door de Heere Jezus gezonden wordt als de trooster. De tijd van de haat van de wereld is ook de tijd van de Heilige Geest. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan op de dag van zijn hemelvaart. En nu zendt hij met Pinksteren van de Vader de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Achter de uitstorting van de Heilige Geest zitten de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest wordt hier de trooster genoemd. Ik zei het al, dat Griekse woord parakleet. En dat woord parakleet, gemeente, dat heeft in het Grieks meerdere betekenissen. Het betekent niet alleen maar troosten. Letterlijk betekent dat woord erbij roepen. De Heilige Geest die wordt erbij geroepen door de Vader en de Zoon om de discipelen te ondersteunen en de discipelen te leiden en de discipelen te bekwamen. Er zit nog iets meer in. Die geest zal getuigen. En dat maakt dat Griekse woord parakleet nog wat duidelijker. Je mag het soms ook vertalen met advocaat. Iemand die het voor je opneemt. Iemand die voor je getuigt in een rechtszaak. De Heere Jezus zegt, in die tijd van de haat van de wereld, zal ik de Heilige Geest, de Parakleet zijn. En hij is de geest van de waarheid. Waarheid staat tegenover leugen. En wij leven in een leugenachtige wereld, omdat de duivel al van de beginnen de vader van de leugenen is. Zo zegt de Heer Jezus dat immers ook op een gegeven ogenblik tegen al die fariseeën en schriftgeleerden die hem niet willen geloven. U bent uit uw vader de duivel die de vader van de leugenen is. Wij leven toch ook in een leugenachtige wereld. Wat is nou waar? Welk nieuws is nou waar? Er is zoveel nepnieuws. In allerlei media. In allerlei kranten. In allerlei journaaluitzendingen. Je kunt er echt niet van uitgaan dat het allemaal betrouwbaar en objectief nieuws is. We leven in een leugenachtige wereld. En nu is er deze parakleet die het opneemt voor de Heer Jezus Christus in deze wereld. En daarvoor gebruik maakt van de discipelen. Daar is hij op de Pinksterdag mee begonnen, gemeente. Daar is de Heilige Geest. Die is gaan getuigen van de Heer Jezus. Tegenover al die mensen die de Heer Jezus hadden gekruisigd. Die leefden, gemeente, met een leugen. Die dachten dat ze God een welgevallen hadden gedaan door Jezus aan het kruis te laten nagelen. Maar dat is een leugen, gemeente. En hij gaat de waarheid aan het licht brengen. Hij gaat ze ervan overtuigen dat ze gezondigd hebben en dat ze Jezus, de Zoon van God, gekruisigd hebben. En hij laat het als het ware met de bewijsstukken zien. Want hij is de Heilige Geest die van te beginnen met de Vader en de Zoon geweest is. Een getuige, dat is iemand die in een rechtbank mag spreken omdat hij oog- en oorgetuige is. Omdat hij het zelf gezien en gehoord heeft. Nou, zo is dat van de Heilige Geest ook. Die is er overal bij geweest. Die is erbij geweest in dat eeuwige overleg van de Vader en de Zoon. Al voor de schepping van de wereld om zondaren zalig te maken. Hij kent het eeuwige voornemen van het welbehagen van God om zondaren te redden. Hij was erbij toen de Heer Jezus geboren werd. Uit de maagd Maria is Jezus geboren, ontvangen door de Heilige Geest. Hij was erbij toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan, gemeente. Maar ik wil eigenlijk er maar mee zeggen, hij is zo'n getuige. Die weet over wie hij spreekt. En hij neemt het op voor de Heer Jezus Christus. En dat getuigenis daar op de Pinksterdag, gemeente, dat doet een geweldige kracht. Zondaren worden bij honderden, zelfs 3000 mensen in het hart gegrepen. En geven de Heilige Geest, mag ik het zo zeggen, met eerbied toe dat hij gelijk heeft. En ze komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die ze eerst hadden gekruisigd. Dat is vanmiddag de moedgevende boodschap, gemeente. In die tijd van de haat van de wereld neemt de Heilige Geest het op voor de Heer Jezus Christus. En hoe de leugen ook mensen in zijn macht heeft. En hoe mensen nog van nature blind zijn voor de Heer Jezus Christus, ook in de kerk. En niet voor hem willen buigen. Hij is in staat om ze ervan te overtuigen. Van dat leugenachtige wat er in ons hart van nature woont. En hij brengt ons tot de overtuiging dat we gezondigd hebben. En dat hij alleen ons kan zalig maken door zijn kruisverdiensten. Hij is de waarheid. Hij in eigen persoon. En hij, gemeente, neemt het op voor de Heer Jezus in zondaarsharten. Heeft hij dat in u en in jouw hart ook al gedaan? Dat de Heilige Geest zo aan het werk is gegaan. En al je bezwaren en al je redeneringen en al je eigen argumenten uit handen heeft genomen. Zodat er niemand overbleef dan de Heer Jezus alleen. En is dat ook vandaag, gemeente, ons getuigenis aan de avondmaal staan. Dat die Heilige Geest in ons leven zo aan het werk is gegaan. Om de Heer Jezus te verheerlijken en groot te maken. Dat je ervoor ingewonnen bent. Om niet langer de duivel te geloven. Kijk, en dat is elke keer weer dat getuigende werk van de Heilige Geest dat je nodig hebt. Want je laat je soms zo weer verleiden door die leugen van de duivel. En je laat je soms zo weer verleiden door wat de wereld zegt en wat de wereld denkt. Je hebt elke keer weer die Heilige Geest nodig, gemeente. Die het ook in je eigen hart opneemt voor de Heer Jezus. En heeft hij dat niet vandaag gedaan aan de avondmaal staan? Door te zeggen, mijn broeder en zuster, Zie nou eens op die gekruisigde Heere Jezus Christus. Zie nou eens op zijn wonden. Zie nou eens op de tekenen van brood en wijn. Die laten zien dat hij zijn eigen leven gegeven heeft. Hij is toch de waarheid. Is hij het niet waard dat we ons aan hem overgeven en aan hem toevertrouwen. En dat we ons niet laten leiden door die duivel die ons van alles en nog wat misschien probeert wijs te maken. En aan het twijfelen te brengen. Juist het avondmaal. Is een getuigenis van de Heilige Geest in onze harten dat we kinderen van God zijn en dat we mogen leven onder die veilige hoede en bescherming van Koning Jezus in deze wereld. De Heilige Geest die het opneemt voor de Heere Jezus, de schoonste van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Kijk, en dan zie je, gemeente, dat dat getuigende werk van de Heilige Geest, dat dat effect heeft daar in Jeruzalem. En in heel deze wereld. Want overal, gemeente, werkt het evangelie door de kracht van de Heilige Geest. En worden vijanden ingewonnen voor de Heere Jezus. En hij gebruikt daarvoor mensen. Discipelen van wie de Heere Jezus zegt, u zult mijn getuigen zijn. Want u bent van de begin af met mij geweest. De discipelen, die zijn in die begintijd de getuigen, de oog- en oorgetuigen van de Heere Jezus. De apostelen, die de Heere Jezus laten zien, die het voor de Heere Jezus opnemen, die hem in zijn schoonheid en heerlijkheid en in zijn gewilligheid uittekenen in de prediking. En wij hebben daarvan de weerslag in het Nieuwe Testament, gemeente. Al de brieven en al de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Dat is het getuigenis van de apostel. En dat getuigenis, heel de schrift, is van God ingegeven. Is ons gegeven. Opdat ook wij, gemeente, dat zouden doorgeven. En God werkt ermee door de kracht van zijn Heilige Geest. Dat kan God vandaag ook doen. Er misschien iemand in de kerk zit die zegt, dominee, ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Niet. Ik zit dan wel in de kerk omdat het hoort en omdat het moet. En omdat ik misschien mijn ouders of mijn familie niet zo teleur wil stellen. Maar innerlijk, ik heb er eigenlijk helemaal niks meer mee. Nou, dat kan. Want dat is een mens van natuur. Maar dan zou ik je vanmiddag dit woord van de Heere Jezus willen meegeven. Dat hij nou bij machte is om dat in je leven te veranderen. En dat hij je vanmiddag wil laten denken zoals het woord van God ons dat voorhoudt. En zoals het woord van God wil werken in ons hart. Dat je vernieuwd wordt van binnenuit. Dat is moedgevend, gemeen. Wat op de Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde en waar het boek Handelingen vol van staat. Dat mensen tot bekering komen. Die God leeft vandaag nog en die Heilige Geest is vandaag nog steeds dezelfde. Dat doet hij in de kerk. En dat doet hij ook voor jongeren en ouderen die afscheid genomen hebben van de kerk. En elke keer als je weer namen ook in onze gemeenteblad ziet van jongeren en soms ook ouderen die zich onttrekken aan de kerk. En daar zit bij een deel ook achter dat ze eigenlijk niks meer hebben met de kerk, maar ook niet meer met de Bijbel. En dat ze het zonder God wel kunnen. Dan is het toch ons gebed. O Heilige Geest, grijp ze toch in het hart. Dat ze terugkeren tot u en tot de gemeente. En dat kan, gemeente, want we leven in die tijd van de Heilige Geest. Die uitgezonden is van de Vader en de Zoon. En die het opneemt voor de Heere Jezus. En die de Heere Jezus verheerlijkt in zondaars hart. Dus geef de moed niet op. Als het misschien om uw eigen kind of kleinkind gaat. Die niets van de Heere Jezus wil weten. Hele vriendelijk iemand. En een hele lieve jongen. En een heel lief meisje. En je zou het woord haat niet willen gebruiken. Inderdaad, gemeente. Maar je weet wel. Ze moeten van de Heere Jezus niks hebben. Daar hebben ze niks mee. Dat doet toch zo'n pijn, toch? Maar zie dan vandaag op die Heilige Geest. Die is uitgestort. Die het opneemt. In harten van zondaren die helemaal niks van de Heere Jezus moeten hebben. En daar wil hij ons nou voor inschakelen, gemeente. Dat is het laatste. U zult mijn getuige zijn. Nee, daar staat niet, u moet mijn getuige zijn. Alsof dat een opdracht is in de zin van, nou ja, dan moeten wij aan het werk. De Heer Jezus zegt, jullie zijn mijn getuigen. Als je van mij bent, dan ben je het. Als je van Jezus bent, en je gaat straks de kerk uit, dan is het niet de opdracht om te getuigen. Natuurlijk, je moet dat woord doorgeven, maar de Heer Jezus die zegt, ik ga een stap terug. Jullie zijn al getuigen, want jullie zijn van mij. Die Heilige Geest, gemeente, die maakt je tot getuige. En dan kan het niet anders als je van Jezus bent, dat er iets van je uitgaat. En wat gaat er dan van je uit? Nee, niet dat je het allemaal goed doet. En niet dat je een perfecte zondaar bent naar wie alle mensen moeten kijken om te zeggen, nou, dat is nog een voorbeeld van een christen. Wat gaat er nou van een christen uit, gemeente? Dat hij wijst naar de Heer Jezus. Dat hij de Heer Jezus uittekent. En dat mag je best wel eens doen na een avondmaal zondag, gemeente. Dat je er iets van vertelt. Hoe groot en hoe lieflijk de Heer Jezus voor je is. Die bruidegom die je gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dat je iets moois, iets goeds vertelt van de Heer Jezus Christus. Doen we dat nog, gemeente? Goed woord van de Heer Jezus vertellen. Goed spreken van Hem. En dat we daarom vandaag aan de avondmaal staan. Ook zoveel ontvangen hebben om dat door te geven. We zijn getuigen. We hoeven het niet meer te worden. We zijn het door de kracht van de Heilige Geest. En dan denk ik aan die bruid uit het Hooglied, gemeente, die op een gegeven ogenblik de bruidegom was kwijtgeraakt. En die bruidegom die is weer weggegaan bij haar. En op een gegeven moment komt ze tot de ontdekking. Maar ze houdt zoveel van die bruidegom. Ze wil hem weer terug hebben. En dan gaat ze de straten van Jeruzalem op, staat er in het Hooglied. En dan komt ze de dochters van Jeruzalem tegen. En die zeggen, wie zoek je? Dan zegt ze, mijn liefste, die zoek ik. Die ben ik kwijt. En dan zeggen die dochters van Jeruzalem, ja, maar hoe ziet die er dan uit? Nou, dan gaat die bruid, die gaat uittekenen wie haar liefste is. Want ze is zo vol van hem. En ze tekent hem uit in zijn grote liefde. En uiteindelijk dan zegt ze, alles wat adem is, is gans begeerlijk. Hij is zo prachtig. Hij is zo schoon. Hij is zo mooi. Ik kan het eigenlijk niet in woorden uitdrukken. Dat is de taal van de liefde, gemeente. Als je verliefd bent. Als je ontzettend van iemand houdt en je moet zeggen wat die iemand voor jou betekent. Och, dan kun je er soms zo vol van zijn dat je geen woorden genoeg kunt vinden om te zeggen, zo is die naam voor mij. En je gaat hoog opgeven van een ander die je zo lief is. Kijk, dat is nou getuigen, gemeente. Dat je het opneemt voor de Heer Jezus Christus. Niet in eigen kracht, maar door die Heilige Geest. Die is uitgestort. Die zal van mij getuigen. En zou die liefde van de Heer Jezus dan ook niet de haat in harten van mensen kunnen verbreken. De Heer Jezus die zegt hier in dit gedeelte. Als ik nu tot hen gekomen ben met deze woorden. Dan hebben ze ook geen verontschuldiging meer, wanneer ze niet tot geloof komen. Ja, daarvoor gebruikt de Heer ons ook, gemeente. En laat dat ook een waarschuwing zijn voor een ieder die in de kerk zit en de Heer Jezus niet kent. Je hebt het gehoord. Je hebt geen verontschuldiging meer. Je kunt nooit zeggen, ik heb het niet geweten. Deze liefde van de Heer Jezus is zo oneindig groot. En die liefde, gemeente, als die je hart vervult, als je daar weer iets van geproefd hebt aan de avondmaal staan, gaat het dan niet zingen in je ziel, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Amen.